Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praten we over het nieuws van de dag. Over WhatsApp, want dat ligt eruit. Of nee, het lijkt weer te werken. Ik krijg weer berichtjes binnen. Nou, dat is fijn, dat is dan weer geregeld. En we gaan het nog even hebben over Rishi Sunak, die op dat moment waarschijnlijk net officieel is begonnen als de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Liz Truss die houdt over een minuutje of 10 haar afscheidsspeech. Nog geen 2 maanden na haar voorganger.
And I will be supporting Liz Truss and the new government every step of the way. Thank you all very much. Thank you. And goodbye. Thank you.
Ja, dat ging vrij snel. Hij zei nog iets met Hasta la Vista. Nou, die terugkeer komt toch iets later dan verwacht. Maar dat bespreken we allemaal zo meteen. En we gaan nog even naar buiten om naar een zonsverduistering te kijken. In mijn panel vandaag Pieter Lossi, adviseur bij de VO-raad. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En jarig vandaag.
Ook nog eens, ja.
Ja, van harte.
Dankjewel.
En je bent afgestudeerd.
Ook.
Wat ben je nu?
Meester in de rechten.
Jeetje. Ja. Wordt er voor nog wel eens wat?
Ja, wel edelgestrenge heer is mij verteld. Maar zeg dat maar niet.
Ik zal het als aanspreektitel gaan gebruiken de komende tijd. Nou. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met het klimaat, de opwarming van de aarde. Eurocommissaris Frans Timmermans denkt namelijk dat het best nog wel mogelijk is om de aarde met maximaal 1,5 graden op te laten warmen. Liefst minder natuurlijk. Terwijl veel klimaatwetenschappers die hoop toch wel hebben opgegeven. Over 2 weken begint de klimaatconferentie van de VN in Sharm el-Sheikh. Timmermans is vertegenwoordiger van de EU-klimaatministers. Op die top heeft gisteren het mandaat gekregen, naar eigen zeggen, om bruggen te bouwen en de hele internationale gemeenschap bij elkaar te krijgen, wat dat ook mogen betekenen. Verder wil Timmermans landen aan de afspraken over de 1,5 graad houden, zei hij gisteravond bij de NOS.
Nou, het belangrijkste is dat we de landen die meedoen aan de gesprekken in Sharm el-Sheikh houden aan de afspraken die gemaakt zijn in Glasgow. Dat wil zeggen dat we streven naar een temperatuurstijging die niet hoger is dan 1,5 graad Celsius. En dat we het flink onder de 2 graden houden. Dat betekent dat heel veel landen hun plannen moeten herzien om de uitstoot te verminderen.
Ja, hoe belangrijk en vooral hoe realistisch is die 1,5 graad nog? Ons breekijzer vandaag. We moeten ons niet blind staren op de 1,5 graad Celsius. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nu bellen, spreek ik je zo meteen in de uitzending. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar bellen is het leukst. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Gert-Jan Nabuurs. Hij is klimaatwetenschapper aan de Universiteit Wageningen. Schreef ook mee aan het meest recente IPCC-rapport. En ook bij ons is Joris Thijssen, Tweede Kamerlid voor de PvdA, met klimaat in de portefeuille. Heren, goedemorgen.
Goedemorgen.
Meneer Thijssen, mag ik u klimaatdrammer noemen? Of is dat niet van uw partij?
Dat is niet van mijn partij, hè?
Maar bent u dat wel of ook niet echt?
De eerste 20 jaar van mijn carrière ben ik toch vooral actievoerder geweest voor het klimaat. Ja. Dus ik vind het echt superbelangrijk dat we klimaatverandering proberen te stoppen bij 1,5 graad. Want ja. Daarna zijn de gevolgen zo groot, die zijn bijna niet te overzien. Okay. Dus het is superbelangrijk dat we inderdaad klimaatverandering zo snel mogelijk stoppen.
Dus wel dus die 1,5 graad aanhouden, daaraan vast blijven houden wat u betreft?
Ja, dat moeten we echt. Daar moeten we alles op alles zetten om dat voor elkaar te krijgen. En dat merken we nu natuurlijk ook met de crisis waar we in zitten door de oorlog van die Rusland is gestart tegen Oekraïne. Dat we allemaal weer merken van het is eigenlijk wel fijn als je huis goed geïsoleerd is, als je geen gasaansluiting nodig hebt. En als je gewoon comfortabel, duurzaam door het leven kunt. Nou, dat is precies wat nodig is om van het Russisch gas af te komen. Dat is precies wat nodig is om de 1,5 graad te halen.
Oké, u ziet kansen en dingen gaan hand in hand met elkaar. Daar wil ik zo meteen even over verder praten. Meneer Nabuurs, Timmermans die denkt dus dat die 1,5 graad haalbaar is. Leeft hij in een soort droomwereld of is het echt nog niet allemaal bekeken?
Nee, hij leeft zeker niet in een droomwereld. Ik denk zeker, en daar ben ik ook wel met Joris Thijssen eens, we moeten heel strak aan die doelen proberen vast te houden. En alles op alles zetten om die doelen te proberen te halen. Mm-hmm. We moeten ook realistisch zijn. En op wereldschaal zitten we al op plus 1,2, 1,3 graden temperatuurverhoging. Maar dat is ook inclusief alle oceanen, dus oceaangebieden op wereld. Ja. Boven land zitten we in feite al op plus 1,5 graad. En grote delen van Europa zitten eigenlijk al op plus 2 graden. Dus dat zijn de omstandigheden waar we al nu mee leven. Dus ja, hoe realistisch is het dan om te denken dat je nog aan die 1,5 graad kunt vasthouden? Dat denk ik niet heel realistisch. Maar tegelijkertijd moet je wel proberen alles te doen wat je kunt.
Ja, nou weten we dat de ambities van Europa omhoog gaan als het gaat om het terugbrengen van uitstoot. Wat precies, dat is nog een beetje onduidelijk. Maar wat zou er wat u betreft moeten gebeuren om dan toch maar zo dicht mogelijk bij die 1,5 graad te komen?
Nou ja, je moet dat beleid strakker voortzetten. Mm-hmm. En heel consistent ook voortzetten. De energietransitie wordt nu ook mede door de Oekraïne-oorlog... wordt die energietransitie natuurlijk sneller ingezet. En dat, ja, je moet daar heel consistent aan door blijven werken. Dus dat is inzetten op zon en wind. Ook een stukje biomassa hoort daarbij. Energiezekerheid hoort daarbij. Isoleren. Je kunt nog heel veel zonnepanelen op daken zetten. Ja. Je kunt nog heel veel woningen isoleren. Je kan nog veel efficiënter omgaan met je energiegebruik in de industrie. Een stukje gedragsverandering van mensen hoort daar ook bij. Een stukje, mijn eigen vakgebied is natuurlijk Europese bosbeheer. Mm-hmm. Daarin kun je investeren. Je kunt investeren in bosuitbreiding, bosbeheerverbetering.
We kunnen heel veel doen.
Je moet ook investeren in de landbouw om die te verbeteren. Dus een heel scala van maatregelen wat je gewoon consistent kunt inzetten.
Oké, heren, blijf bij me. Ik praat zo met u verder. Eerst een rondje in het panel. Kijk hoe mijn panelleden erover denken. Ons breekijzer, we moeten ons niet blind staren op 1,5 graden. Nou, zeg het maar, Pieter.
Ja, daar moeten we ons tot die tijd dat het realistisch blijft wel op blijven blind staren. Want als we naar 2 graden gaan, dan zal het smelten van de ijskappen niet meer stoppen. En dan zullen koraalriffen definitief verdwijnen met alle gevolgen voor allerlei oceanische ecosystemen. En als je bijvoorbeeld ook letterlijk kijkt naar voedselvoorziening, dan zal de gewasopbrengst van mais en van granen ongeveer gehalveerd worden ten opzichte van de 1,5 graden scenario. Dus het verschil tussen 1,5 graden en 2 graden is echt ontzettend groot. Tegelijkertijd is er vorig jaar in wetenschapspaper Nature een survey uitgevoerd onder 100 IPCC-schrijvers, auteurs, waarin van hen 60%, ruim 60% aangaf, we gaan eind deze eeuw naar 3 graden of hoger qua opwarming.
Dus? Ja.
Dus er moeten echt ontzettend veel acties nog ingezet worden. En het moet niet bij woorden blijven. Dat betekent dat bijvoorbeeld de huidige doelstellingen op Europees en Nederlands niveau van 55% reductie in 2030 veel te weinig is. Dus dat moet echt naar 65 of 70%. En er liggen allemaal plannen in het land om richting 2030, richting 2040 naar een duurzame 1,5 graden samenleving te komen. Ik wijs even hier kort op de Jonge Klimaatagenda 3.0 die een maand geleden door de Jonge Klimaatbeweging is gepresenteerd. Het is nu echt een kwestie van die dingen omarmen en in allerlei sectoren en met leiderschap vanuit de politiek aan de slag gaan om echt op korte termijn grote slagen te maken.
Tarim, vasthouden, blind staren naar die 1,5 graad of als we het toch niet gaan halen, laten we daar dan ook niet naar streven, want het is een beetje onrealistisch, toch?
Dat is een beetje het risico. En ik denk daarom, dit is de strategie van Timmermans. Ik denk niet dat hij een delier had. Ik denk dat hij eigenlijk hiermee wil aangeven van die 1,5 graad laten we wat terugkrijgen in het debat. Het viel mij inderdaad ook op bericht dat enkele maanden geleden uitkwam dat de meeste wetenschappers eigenlijk ervan uitgaan dat het niet meer gaat lukken. Mm-hmm. Ja, dat stemt inderdaad heel treurig. Maar wat je ziet heeft een beetje met Raam van Overton te maken. Je ziet ook mensen die inderdaad, zoals jij net zegt, roepen, laat het dan maar helemaal liggen. Of wij kunnen dit helemaal niet bolwerken. En je wilt eigenlijk die 1,5 graad dan weer erin gooien om het debat weer iets meer recht te trekken naar oké, laten we kijken wat we wel kunnen doen. En laten we toch kijken, een beetje damage control eigenlijk, wat we wel nog kunnen bereiken.
Ik ga naar onze bellers kijken hoe ze reageren op onze breekijzer. We moeten ons niet blind staren op 1,5 graad. 020-468, 4x0 als je wil reageren. Jeroen, goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan. Hey, ik ben het oneens. De Noordpool is al bijna afgesmolten. Ik heb begrepen dat als de Zuidpool dat ook doet, dan stijgt de zeespiegel met 50 meter. Maar dat kan iedereen zelf gewoon opzoeken op internet. Mm-hmm. Maar daar bel ik niet voor. Mijn vraag is de volgende aan de expert en het panel. Zou het niet een goed idee zijn als, als we wereldwijd onze kennis qua bedrijfsoctrooien wat gemakkelijker delen met armere landen? Zij hebben daar dus geen toegang toe. Mm-hmm. En zijn daar dus van afgesloten. Maar ja, dus dat is mijn vraag.
Ja, nou, voor die arme landen wil ik het zo meteen nog even hebben. Dus dat is goed. Gaan we zo meteen bespreken. Dank voor het bellen. Timo, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Op zich een goed idee hoor, dat niet binnen zou op die anderhalve graden. Maar ik zou er dan voor in de plaats willen stellen dat we moeten kijken naar 0 graden. Door de CO2-concentratie de lucht weer terug te brengen naar voor de industriële revolutie. Met het overschot aan energie. Dat bij grootschalige implementatie van hernieuwbare energie aanwezig zal zijn.
Maar is dat een soort utopie of denk je dat het ook echt kan?
Nee hoor, ik denk, je hebt toch die die Ruud Kornstra geloof ik. Mm-hmm. Nou, die is altijd wel van dat soort optimistische geluiden van als iedereen energie kan krijgen zoveel als hij wil, dan is altijd gratis energie genoeg om CO2 uit de lucht te halen.
Nou, dat ga ik eens voorleggen. Dank voor het bellen. Ja.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Tarim Randjan, verslaggever bij het Parool. Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Ook bij me zijn Tweede Kamerlid Joris Thijssen van de PvdA en Gert-Jan Nabuurs, klimaatwetenschapper verbonden aan de Universiteit Wageningen. We praten over ons breekijzer. We moeten ons niet blind staren op de anderhalve graden. Als u wil reageren, 020-468-4x0. Gert-Jan, 0 graden kan ook. Is dat zo?
Nou, dat... Om weer terug te gaan naar die 0 graden verandering, dan zul je heel veel CO2 uit de atmosfeer moeten daar echt uit moeten trekken. Mm-hmm. En het enige mechanisme dat dat op dit moment op grote schaal kan, zijn groene planten. Dus dan zul je wel natuurlijk helpen bomen om CO2 uit de lucht te trekken. En dat is een onderdeel van de hele oplossingen. Maar dan moet je ongeveer de hele wereld vol bomen zetten, wil je zoveel CO2 uit de lucht trekken dat je weer richting die 0 graden gaat. Dus ja. Dat lijkt me niet realistisch.
Oké, dat gaat hem niet worden. Meneer Thijssen, uw partijgenoot, meneer Timmermans, die zei ja, met name de plannen van China en India, die zijn belangrijk om de doelen te halen. Nou kreeg ik toch de indruk dat dat landen zijn die misschien ook wel, net als wij, onderdeel van het probleem zijn en niet altijd heel erg overlopen van allerlei ambities op dit niveau.
Nou ja, kijk, dat is deels waar, maar zij hebben natuurlijk ook, die beelden kennen we wel, dat ze daar een enorme luchtvervuiling hebben. En dat is een andere reden voor hun om weg te gaan van steenkoolcentrales en over te gaan op schone energie. Maar het klopt dat zowel Europa als Amerika als ook de grote vervuilers China en India eigenlijk een stap extra moeten zetten om die 1,5 graad nog binnen bereik te houden. En daarom is het ook zo belangrijk dat Europa daarin voorop gaat en zegt, nou, in Glasgow zijn we geweest. Toen was wat er op tafel lag niet genoeg. Hè. Daarom zeggen die IPCC-wetenschappers ook in meerderheid, we denken dat het einde van de eeuw 3 graden wordt, niet 1,5 graad. En daarom is het heel belangrijk dat Europa een stap extra zet en dat er dan ook druk komt te liggen bij China en bij India om ook nog een extra stap te zetten.
Een ander vraagstuk wat er besproken zal worden is dat kwetsbare ontwikkelingslanden aan rijkere landen hebben gevraagd om een bijdrage te leveren voor de geleden klimaatschade. Want juist die ontwikkelingslanden lijden daar het meeste onder. Dat is heel lang van de agenda gehouden, onder andere door de EU, onder andere door Amerika. Maar nu zegt klimaatminister Jetten, nou, daar willen we toch wel eens over gaan praten. Is dat goed nieuws, meneer Thijssen?
Ja, dat is heel erg belangrijk, want we hebben dat bijvoorbeeld gezien in Pakistan afgelopen zomer, enorme overstromingen. Ja. Miljarden, tientallen miljarden schade. En Pakistan die zegt dan terecht, ja joh, dit komt onder andere door klimaatverandering en wij hebben nog geen procent bijgedragen aan het wereldwijde klimaatprobleem. Mm-hmm. Dus mogen de landen die dat wel hebben veroorzaakt ons helpen om dit verlies en deze schade te vergoeden.
Ja. Nou, dat gaat ons honderden miljarden kosten.
Dat gesprek heb ik ook gehad met klimaatminister Jetten. En ik heb gezegd van ja, om nou echt een front te vormen als EU met de ontwikkelingslanden richting China en India, om daar echt druk op te zetten, moet je nu over de brug komen. En moet je zeggen, nou, ik snap dat er verlies en schade is, dat moeten we gaan vormgeven, maar ja, ik snap wel dat daar iets moet gebeuren en dat we misschien ook al met geld over de brug moeten komen.
Ja, maar
dat weigert minister Jetten tot nu toe. Dus daarom gaat het een hele moeizame top worden in Sharm el-Sheikh, omdat... Ja, die ontwikkelingslanden die zien gewoon iedere dag wat klimaatverandering voor hun betekent. En die zeggen, ja, wij willen geholpen worden om van de fossiele brandstoffen af te gaan, maar we willen ook geholpen worden om iets te doen aan dat verlies en die schade die we nu al ondervinden.
Ja, dus het moeten wel constructieve geldstromen zijn. Niet alleen onze ellende opruimen, maar zorgen dat we er minder ellende aanrichten.
Ja, dus we moeten klimaatverandering stoppen. Daar doet Jette niet genoeg voor. We moeten ze helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat heet adaptatie. En nu gaat het dus ook in Sharm el-Sheikh over compensatie, omdat ze nu al schade ondervinden van klimaatverandering.
Wat vindt u, meneer Nabuurs? Is dat een goed idee?
Ja, dat is zeker een goed idee. En je ziet dat de onderhandelingen dus ook als je het vergelijkt met de afgelopen 20 jaar, die verschuiven van aan de ene kant. In Kyoto had je hele strakke doelstellingen. In Parijs werden het wat vagere doelstellingen van de plus 2 graden maximaal. Met waarbij landen zelf hun doelstellingen zelf mogen opzetten. Mm-hmm. Nou, nu eigenlijk al accepteren dat klimaatverandering er is en dat die schade betaald moet worden. En dat wordt enorm moeilijk in Sharm el-Sheikh. Mede omdat in de acceptatie van ons IPCC-rapport is die financiële paragraaf, daar konden de landen het niet over eens worden. En als ze het niet eens kunnen worden, dan wordt dat uit de samenvatting voor de beleidsmakers, zo heet dat stuk, dan wordt die financiële paragraaf, die is daar uitgesloopt. Dus die is gewoon met één druk op de knop, is die gedelete. Mm-hmm. En daarmee is er eigenlijk geen basis voor de onderhandelingen in Sharm el-Sheikh. Voor juist dit financiële stuk. En dus ja, dat stemt niet al te positief.
Nee, ik hoor eigenlijk dus twee heren die hier niet heel veel vertrouwen hebben in wat er in Sharm el-Sheikh gebeurt, Pieter. Jij wel?
Nou ja,
hoe erg is het trouwens dat Timmermans daar zit namens alle EU-landen? Waarom is dat logisch dat hij namens het hele blok onderhandelt?
Nou ja, als wij in Nederland broeikasgas uitstoten, dan heeft dat gevolg voor alle landen in de wereld. En dus is het logisch dat je dit collectieve probleem ook collectief probeert aan te pakken. De vraag is wel natuurlijk zeker nu ook met de energiecrisis of er voldoende druk op de ketel is om nu echt stappen te gaan zetten. En zeker als je kijkt naar de afspraken die bijvoorbeeld in Glasgow ook gemaakt zijn, als het gaat over het stoppen van internationale financiering en investeringen in fossiel, dan is echt nog maar de vraag of landen voldoende in staat zijn actie ondernemen om ook echt werkelijk uitvoering te geven aan de afspraken die eerder op allerlei verschillende kop zijn gemaakt. Mm. En dan op het moment dat niet gebeurt en het wel steeds leuk blijft bij een feestje en we zijn de wereld aan het redden, dan moet je toch bijna spreken van een greenwashing evenement. Dus laten we alsjeblieft hopen dat Timmermans en de hele delegatie en ook jongeren die vanuit Nederland meegaan er echt voor zorgen dat we concrete stappen gaan zetten waar we ook echt uitvoering aan gaan geven.
Ik begrijp dat er niet zoveel ruimte is om te demonstreren daar. Dat allemaal een beetje neergedrukt.
Ja, dus dat is problematisch. Want juist zo'n grote crisis vereist dat er ook groot democratisch gehalte is. Ja. Omdat het hier gaat over ontzettend grote belangen en ook grote kosten voor heel veel mensen. Dus dan mag je toch hopen inderdaad dat er ook bij dit soort evenementen voldoende vrijheid is om je demonstratie recht die daar natuurlijk minder geld te uiten.
Tarim, Rusland heeft gezegd dat ze ook aanwezig zullen zijn daar. De EU heeft dan weer laten weten dat ze niet met Rusland willen praten, uiteraard door de oorlog in Oekraïne. Is dat een verstandige beslissing, denk je, dat je zegt, jij staat nu even buitenspel? Of moet je op dit soort onderwerpen wel blijven praten, ook al zijn het niet je vrienden?
Ik denk dat het goed is om daar wel een vuist tegen te maken. Ook terugkomend op je eerdere vraag van, nou ja, wat betekent het nou dat Timmermans daarna namens de hele EU zit? Ik denk dat je niet anders kan besluiten dan dat te doen. Zeker met alle sabotage ook die we hebben gezien de afgelopen maanden vanuit de Russische kant als het gaat om onze energievoorziening. Waar ik toch nog op wil terugkomen is het idee van de eerste beller, waarvan ik denk, ja, dat is een goed idee, het moet ook en-en zijn. Mm-hmm. Dus je moet ervoor zorgen, die financiële compensatie zou een kickstart kunnen zijn voor opkomende economieën, om inderdaad ervoor te zorgen, om hen inderdaad te compenseren voor de rampen die zij daar zien, zoals overstroming in Pakistan inderdaad, zoals genoemd. Maar ook om ervoor te zorgen dat zij af kunnen van die fossiele energie. Maar dan moet je ook ervoor zorgen dat je kennis kunt delen. Het zijn uiteindelijk toch armere economieën, van wie je niet kunt verwachten dat het zomaar uit het niets gebeurt. Nee. En waar we toch echt stukken afhankelijker van gaan worden.
Dus ook kennis delen. Chris, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Hallo.
Zeg het maar, hallo.
Ik heb iemand net een hele lijst horen opsommen van mogelijke punten die bijdragen aan het oplossen van dan deze ellendige klimaatontwikkeling. Mm-hmm. En dat wij tot 1,5 graad maximaal kunnen klimmen staat vast als een huis. Want als we er overheen gaan, dan wordt het helemaal feest, zou ik maar zeggen. Dus ik ben absoluut tegen verhoging. Maar waarom wordt nooit nucleaire energie genoemd? En waarom niet een nieuwe vorm van nucleaire energie, thorium? Dat is een geheel vrije energievorm die eigenlijk gewoon schadeloos is, in kleine schaal geleverd kan worden. Bij Tata Steel zou je bijvoorbeeld zo'n centrale kunnen zetten. En dan heb je daarmee gewoon feest. En waarom doet Nederland daar niet veel meer aan? Dat zijn mijn vragen aan de deskundigen.
Ga ik dat even vragen aan de wetenschapper en de politicus. Een thoriumreactor, meneer Nabuurs, goed idee? Om uitstoten tegen te houden?
Nou, ik ben geen kenner van thoriumreactoren, maar ik meen dat dat nog erg in de kinderschoenen staat. Maar kernenergie is denk ik wel een onderdeel van je hele palet van energievoorziening. En zul je daar toch weer eens wat meer naar moeten gaan kijken.
Ja, wordt ook aan gewerkt in het coalitieakkoord. Meneer Thijssen, goed idee?
Ja. Nou, kijk, we hebben net een rapport gehad in opdracht van het ministerie van EZK. Die zei dat er een kerncentrale in Nederland niet voor 2035 staat. En de komende 13 jaar moeten we echt gebruiken om die CO2-reductie zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen en niet tijd verspillen aan kerncentrales. Want het duurt gewoon te lang en het is ook nog verschrikkelijk duur. Dus waar ik het liever over heb is een rapport van TNO van afgelopen week die zei het isoleren van woningen, vooral slecht geïsoleerde woningen, als de overheid daar proactiever wordt, dan kunnen we daar veel sneller veel meer meters maken. En dan zitten mensen in een goed geïsoleerd huis met veel minder of geen gas meer. En dat zijn de gesprekken die we moeten hebben. Dat we gewoon echt straat naar straat gaan. En dat de overheid daar alles op alles zet. In plaats van nog meer tijd verspillen aan kernenergie.
Twee vragen nog. Meneer Nabuurs, stel het wordt niet die 1,5 graad. Dat redden we niet. Maar het wordt 1,7 of 1,8. Hoeveel maakt zo'n 0,1% verschilletje uit?
Nou, ik denk dat als we het kunnen afremmen op 1,7, 1,8 graad, dat we dan heel blij mogen zijn. Want we zitten nu rechtstreeks op dat pad richting de 3 graden. Dus als we daarmee redden, dan denk ik dat het inderdaad wel heel leefbaar blijft. En dan zullen ontwikkelingslanden zeker heel veel steun en ondersteuning moeten hebben om aan te passen. Maar dat we dan met 1,7 graden mogen ons in de handen knijpen.
En tot slot, meneer Thijssen, wanneer bent u tevreden met meneer Timmermans? Wat moet hij eruit slepen of waarin moet hij terugkomen dat u zegt van ja, dat is nou een lekker succesje?
Nou, ik denk dat het gesprek over de 1,5 graad moet gevoerd blijven worden. En we moeten blijven erkennen met elkaar dat wat er nu ligt nog niet genoeg is. Dus het mag niet, zoals iemand zei, een greenwash worden. Dat we doen alsof het goed gaat, terwijl het gewoon nog niet zo is. Dus we moeten echt wel gewoon blijven, die druk moet erop blijven. En het zou echt heel goed zijn als er een doorbraak komt over dat schade en verlies en dat ontwikkelingslanden echt te horen krijgen vanuit de EU. Wij willen daar meters op maken, we zijn daar bloedserieus over, zodat we dan samen met ontwikkelingslanden kunnen optrekken om Amerika en India en China meer uit te dagen om inderdaad meer stappen te zetten. Ja, anders dan gaan we het 1,5 graad niet halen.
En wat verwacht u dan dus van meneer Timmermans?
Nou, dat hij dat even regelt.
Ja,
hij praat daar namens het grootste economische blok van de wereld. En dus is het heel belangrijk dat hij blijft zeggen, dit is nog niet genoeg. We moeten volgend jaar met nog meer plannen terugkomen. En ik vind dat hij een gebaar moet maken om toch ook stappen te zetten op schade en verlies. Omdat dat is wat ontwikkelingslanden nu nodig hebben.
We gaan het volgen over 2 weken. Veel dank, PvdA-Kamerlid Joris Thijssen en Gert-Jan Nabuurs, klimaatwetenschapper aan de Wageningen Universiteit. Op Instagram is 55% het eens met ons breekijzer. We moeten ons niet blind staren op 1,5%. Of als je het andersom wil zeggen, 45% is het oneens. Zometeen gaan wij doorpraten met mijn panelleden, met Tarim en Pieter, over het nieuws van de dag, over een nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Alweer de 3e in 7 weken. Rishi Sunak die kan elk moment worden geïnstalleerd. En dan hebben we ook nog een speech afgelopen kwartier gehad van mevrouw Liz Truss. Gaan we nog even naar luisteren zometeen. En dan is er ook nog een gedeeltelijke zonsverduistering gaande. Als ik zo naar buiten kijk, heb ik nog niet het idee dat het veel donkerder is dan normaal, maar we gaan zometeen even buiten kijken. Zometeen bij BNR Breekt. Tot zo.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR breekt. Met in mijn panel vandaag Pieter Lossie, adviseur bij de VO-raad, en Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Nou, ongeveer nu, ergens in de komende minuten, zou Rishi Sunak benoemd moeten worden tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt dan gevraagd door de koning om die rol op zich te nemen. De opvolger van de glansloos gevallen Liz Truss, die het nog geen 50 dagen uithield. En Truss die nam zojuist een kwartiertje, nou 20 minuten geleden, afscheid en zei over haar korte premierschap dit.
I am more convinced than ever that we need to be bold and confront the challenges that we face. As the Roman philosopher Seneca wrote, it's not because things are difficult that we do not dare. It's because we do not dare that they are difficult.
Zo, het wordt nog doordacht. Nu dus Rishi Sunak, met zijn 42 jaar de jongste premier in 200 jaar. De eerste persoon van kleur als prime minister, de eerste hindoe. En hij is ook nog eens steenrijk, rijker dan de koning. En Liz Truss wenste Sunak aan het einde van haar speech ook nog wel even succes.
And I wish Rishi Sunak every success for the good of our country. I want to thank you, my family and friends, and all the team at number 10 for their love, friendship and support. Our country continues to battle through a storm, but I believe in Britain. I believe in the British people, and I know that brighter days lie ahead. Thank you.
Nou, en daar ging ze weg en daar horen we nooit meer wat van. Liz Truss, met altijd op de achtergrond het iconische Downing Street tegengeluid met mensen die dingen schreeuwen of muziek maken, dat is toch altijd fijn. Rishi Sunak nu, Pieter. Ja, wat denk je? Gaat hij een beetje rust terugbrengen in die conservatieve partij? Want het is wel een beetje een clowneske vertoning.
Ja, ik denk, kijk, Liz Truss wilde onderscheidend zijn door eigenlijk Thatcher haar ideologie weer uit het graf te halen en vol in te zetten op de groei trickle-down economics. En dat bleek gewoon geen groot succes. Niet alleen politiek werd dat lastig gesteund, maar ook de economische markten in het Verenigd Koninkrijk reageerden daar niet al te best op. Wat dat betreft hebben ze met deze kandidaat vanuit de conservatieven wel echt iemand die wat meer even de behoudende, realistische economische koers voltrekt. En ik denk wel dat het goed is ook voor het vertrouwen in het land. Omdat we ook wel in Nederland hebben gezien in die tijd dat je veel gesteggel had bij het CDA en ook in die formatieperiode, dat eigenlijk het vertrouwen onder Nederlanders toen alleen nog maar lager werd. Dat er een soort vervlakking optrad. Omdat iedereen zag dat de crisis in het land toename, maar dat er geen politieke stabiliteit en politiek leiderschap werd getoond. En dus hoop ik gewoon voor al die burgers in het Verenigd Koninkrijk dat met deze kandidaat wel weer kan.
Ja, nou is die meneer Sunak nog minder democratisch gekozen dan zijn voorganger Truss. Hij is premier geworden op voordracht van de conservatieve parlementariërs. Ja, zo werkt dat daar. Als partij heb je dan de macht en dan lever je dus de premier. En hoe die aan de macht komt, dat maakt niet zoveel uit. Ik zag wel in de populaire kranten vandaag koppen als Who Voted For You? En ook Death of Democracy. Het is wel een beetje gek, hè, dat er nu een PM is waar niemand op gestemd heeft.
Ik denk dat het goed is dat ze daar een keer een gesprek over voeren. Want je moet altijd wel kritisch tegen het licht houden hoe je dat hebt geregeld, het land. Het Verenigd Koninkrijk is natuurlijk ook een land dat enorm veel waarde hecht aan tradities. En dat hebben we natuurlijk nu gezien, ook rondom het overlijden van de koningin. Wat Sunak denk ik wel mee heeft, is toch een zekere charme. Ik was aanvankelijk ook helemaal gecharmeerd van die man. Eerste premier van kleur, van Indiaanse afkomst. En er was ook een hele mooie reportage in NRC een paar maanden geleden alweer, toen hij nog mee deed in die leiderschapsstrijd van, het is voor Indiërs in Britten, en het zijn er heel veel, ook wel een soort toonbeeld van, kijk, zover kun je dus komen. En dan vergeet je dus wel even dat die man een geschat vermogen heeft van, ik geloof, 730 miljoen pond. Ja. Hij heeft op zijn eigen landgoed een sportschool, yogastudio, tennisbaan en bioscoop. En hij had heeft schade aan zijn tanden, aan zijn gebit, omdat hij een Coca-Cola-verslaving had in zijn jeugd. Maar nu heeft hij intussen wel genoeg geld om naar de tandarts te gaan. Dus
ja, dat is
wel
of een nieuw gebit te kopen. Of elke dag een nieuw gebit te kopen.
Of een nieuwe tandarts te kopen.
Ja, een eigen privé tandarts te hebben. Ja, maar wat zegt dat jou? Dat het toch niet helemaal geloofwaardig is of zo? Of?
Nou ja, wat in het Verenigd Koninkrijk nu enorm speelt is de cost of living crisis. Ja. Dus heel
veel. Ja, dat merkt hij niet.
Exact. En ik vraag me toch af, zeker omdat inderdaad het beleid van, ik wil zeggen Thatcher, maar
trust niet heeft gewerkt. Vraag ik me af hoe hij dit gaat doen. En we zagen het eigenlijk ook bij de minister van Financiën van Trust, Kwasi Kwarteng. Zelfde type jongen, een beetje gladde jongen. Heel hoog opgeleid, maar ook daarvoor betaald. Ook tamelijk rijk. Ja. Ik vraag me af hoe Sunak die binding gaat voelen. Proberen te voelen met Britten aan de onderkant van de samenleving. Ja. En ik geloof ook dat de onderkant van de samenleving daar is ook echt aan de onderkant.
Ja, en of hij dat dus eigenlijk wel kan. Misschien is het geen eens onwil, maar dat hij het gewoon niet kan. Wat denk jij, Pieters? Is dat een terecht risico? Snap deze, ik geloof samen met zijn vrouw dat ze een miljard hebben. Nou, onvoorstelbaar. Kan je dan verplaatsen in wat mensen in de achterbuurt meemaken?
Ja, dat is een beetje de vraag. Dat gaat over het fenomeen van gyroscopische vertegenwoordiging. Dus dat jij vanuit eenzelfde omgeving, met dezelfde waarden, met dezelfde soort opvoeding, alleen in staat zou zijn om ook de mensen met een soort gelijke omgeving en met dezelfde waarden te kunnen vertegenwoordigen. Er is voldoende empirisch onderzoek, politicologisch onderzoek, waaruit blijkt dat dat niet per se nodig is. Dus dat betekent ook dat deze man in staat zou kunnen zijn door echt goed te luisteren, door echt met een hoog EQ goed in te leven, tot beleid te komen, wat gedragen wordt ook door het volk. Vraag is inderdaad wel of hij daar voldoende toe in staat is, vanuit zijn inderdaad beperkte beleefwereld. Hij is opgegroeid vanuit allerlei privéscholen. Ja. Dus hij is in zijn hele leven heeft hij eigenlijk alleen nog maar vrienden gehad en naast vanuit echt de upper class. En dus is wel de vraag of hij daartoe in staat zal zijn. Hij heeft wel natuurlijk het voordeel dat hij heeft gezien vanuit Liz Truss hoe het niet moet en hoe de koude die zij afstraalde uiteindelijk geen groot succes was.
Ja, nou, we gaan het zien of die goede mensen op zich heen verzameld. Zou ook belangrijk zijn, denk ik. Nog even voor. Trouwens, was het niet gewoon beter geweest als er gewoon algemene verkiezingen waren geweest, de Tarim? Dan had je dit poppenkastje niet.
Maar het democratische oogpunt wel, maar de conservatieve partij die had dan enorm verloren. Ja. En ik vraag me af of dit hen ook te goede komt. Ja. Hij heeft wel een Amerikaans PR-bureau ingeschakeld dat hem bijstaat. Dus wie weet wat dat uithaalt.
Oh jee.
Want het is toch ook een beetje fake it till you make it.
Ja, exact. Nog even een voorspelling. Hoeveel dagen houdt Rishi Sunak het uit?
Ik denk wel tot de volgende verkiezingen.
Oh, oké.
Ja. Ja, dat zou over 2 jaar zijn,
ja,
toch?
Goed, ja.
Ja, ik denk dat met het PR-bureau en de tandarts wel lukt.
Goed. Ander nieuws dan. Meer dan 100 strafrechtadvocaten zijn met een brandbrief gekomen. Ze maken zich zorgen om nieuwe opsporingsmethoden van het OM, waarbij het recht op een eerlijk proces en privacy onder druk zouden staan. Het gaat dan onder andere om de werkwijze bij het aftappen en hacken van versleutelde berichten en communicatiediensten. Met het aftappen van die communicatie, dat speelt tegenwoordig een hele belangrijke rol in allerlei strafzaken. We kennen hele chatdiensten en telefoonsystemen van criminelen die gehackt zijn en waar allerlei zaken eigenlijk op draaien. En Tarim, nu ook dus wel edel gestrenge heer Ramjan, nu ook afgestudeerd jurist. Dus ik begin toch maar even bij jou. Al die nieuwigheden is natuurlijk heel goed en onmisbaar voor het OM, denk ik. Maar ook een zorgelijk ding, want we weten eigenlijk niet wat er achter de schermen gebeurt. Hoe al die berichten worden gehackt, waar ze vandaan komen, hoe dat werkt, hoe dat juridisch allemaal zit.
Ja, ik kan het wel een beetje uitleggen met het risico dat je hier acuut droog van wordt. Maar wat wel een probleem is dat bijvoorbeeld één berichtendienst die is gekraakt, EncroChat, dat is gedaan door de opsporingsdiensten in Frankrijk. Ja. En dat mag dan niet onderzocht worden eigenlijk van hoe dat nou is gebeurd, tot in detail, door onze rechter. Omdat we dan ervan uitgaan dat de Franse opsporingsdiensten dat op de goede manier hebben gedaan, legaal hebben gedaan. Mm-hmm. En vanuit het oogpunt van de verdediging van de advocaten is het natuurlijk heel gerechtvaardigd om te vragen van, goh, hoe werkt dat nou? Moet je wel tegenover zetten dat sinds kort er ook een nieuw instrument is in de rechtsgang om bijvoorbeeld aan onze hoogste rechter, de Hoge Raad, te vragen, hoe moeten we hiermee omgaan? Mm-hmm. Dus ik heb wel het idee, ik denk dat het goed is dat die brandbrief er is, maar er zijn ook wel weer dingen tegenover gekomen om ervoor te zorgen dat die rechtsgang wel eerlijk blijft verlopen.
Is dit iets wat jouw zorgen baart, Pieter? Of zeg je van, criminelen die lekker met elkaar chatten, die hebben niet per se recht op privacy. Laat dat maar gewoon lekker de boel hacken en maakt niet helemaal uit hoe het werkt.
Nou, het probleem is dat ik hier geen groot pleitbezorger wil zijn voor de privacy van criminelen, maar wel van gewone burgers. En de vraag is natuurlijk wel, het is vaak zoeken naar een speld in de grote hooiberg, of als je die hooiberg alleen maar maar groter gaat maken. Met informatie ook van allerlei onschuldige burgers. Of je dan 1 effectiever bent. En 2 inderdaad niet te veel aan dat privacy-ideaal gaat zitten. Mm-hmm. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik het een goede zaak vind. Dat nu advocaten. Maar dat hebben we ook al eerder gezien. Met bijvoorbeeld mensen in de justitiële wereld. Die verkiezingsprogramma's de vorige keer hebben beoordeeld. Echt ook de publieke verantwoordelijkheid oppakken. Om zich te bemoeien met de staat van de rechtsstaat. Mm-hmm. En het zou ongezond zijn als politici dat andersom zouden doen. Dus richting al die mensen die dagelijks hard werken om die rechtsstaat in stand te houden. Maar ik vind het wel goed dat die experts die daar werken, en ik hoop dat Tarim daar later eentje van wordt, die verantwoordelijkheid dus op zich nemen en ook echt openbaar uitingen en belangen tentoonstellen.
Ja. En dus ook zorgen uit, inderdaad. En Tarim, jij maakt je dus niet echt zorgen in de zin van of dat nou allemaal legitiem is, hoe al die berichten worden verkregen, hoe die hacks plaatsvinden. Jij denkt dat uiteindelijk het hele systeem, dat alle waarborgen daarin, dat dus wel in orde is.
Ik denk dat het zich doorontwikkelt op een manier waarbij misschien het OM inderdaad eventjes een voorsprong heeft, maar vervolgens de verdediging, ook door dit debat te voeren, en daarom is het ook goed dat die brief er is, maar ook de verdediging uiteindelijk een kans krijgt om te zeggen van, maar we willen toch even nog nader erover hebben.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers. Je leest zijn verhaal op partner.fd.nl/bp.
BNR Breekt.
In mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool, en Pieter Lossie, adviseur van de VO-raad. Tarim, jij wil het hebben over een verhaal in het Parool, de krant waar je voor werkt, over een nieuwe school met een opvallende naam. Het Achterhuis Lyceum. Achterhuis, dat kennen we allemaal. Dat hoeven we niet verder uit te leggen, denk ik. Maar dit is een islamitische privéschool in Den Haag. Opgericht door Soner Atessoy, die we nog kennen als directeur van dat omstreden Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, waarover de veiligheidsdiensten waarschuwden voor allerlei salafistische invloeden op leerlingen. Een van de oprichters dus, of de directeur, die heeft een nieuwe school en dat heet het Achterhuis Lyceum.
Ja, dat heb je goed samengevat. Het is een heel verhaal namelijk. Ja. Maar inderdaad, Soner Atessoy die was directeur bij het Haga Lyceum, is daar weggestuurd. En er waren verdenkingen van banden met terroristische organisaties. En dat bleek onterecht. Dus dat is wel goed om dat wel even te noemen. Dat is van de week nog door de rechter bevestigd. Maar die heeft nu een nieuwe school gesticht in Den Haag. Die heet dus het Achterhuis Lyceum. Dat werkt al heel snel de connotatie met Anne Frank. Ja. Daar zit Sidi natuurlijk ook als de kippen bij en terecht boos over.
Want dit is geen toeval.
Toeval, want wat Atessoy daarover zegt, hij zegt het enigszins verzachtend van je kunt de vergelijking niet één op één maken, maar de situatie rondom een vervolging van Joseph Volk is niet van de een op de andere dag ontstaan. En volgens hem worden moslims ook tegengewerkt door de overheid als ze zich niet door de overheid laten leiden. En wat ik gewoon hier heel jammer aan vind is dat de beste man die is onschuldig bevonden van wat er door de AIVD aan hem werd gehecht, aan zijn naam werd gehecht. En ik vind dit gewoon een onnodige provocatie waarvan ik denk, ook als we het hebben over de vrijheid van onderwijs, dat is natuurlijk een debat wat je ook, waar we het nu een uur lang over zouden kunnen hebben. Maar ik denk dat dit helemaal niemand ten goede komt, ook de school niet.
Nee, en hij heeft het ook niet nodig, zou je denken. Hij zei, tegen NRC zei hij, moslims die niet aan de leiband lopen van de overheid, die worden opgejaagd als de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Wij worden nog niet vergast, maar wel besmeurd en bespat. Onze rechten vervallen. Terwijl deze man mag toch gewoon een school hebben en oprichten. En
Daarom, het wordt een soort semantische kwestie. Want hij heeft het dan nu. Hij zei ook iets van het Achterhuis. Dat slaat op verhulling, verstopper, underground. Doet me bijna een beetje denken, zonder mijn vingers eraan te branden, aan het hele verhaal van wat betekent liquideren. Is het nou wegsturen of niet? Laten we daar maar ook niet over hebben. Wel dat ik denk,
volgens mij. Het is een van mij langs.
Precies. Daar heb ik echt geen zin in. Maar volgens mij kun je het echt over veel meer zinvolle dingen hebben. En dit is gewoon echt heel onnodig. Dus beschouw het een beetje als een soort oproep van. Weet je.
provoceren nou niet onnodig om die polarisatie verder te vergroten? Dat wil denk ik helemaal niemand.
Nee. Rita Verdonk, ook niet vies van enige provocatie, is tegenwoordig gemeenteraadslid in Den Haag. Die wil de school zo snel mogelijk laten opheffen. Is dat een verstandig idee, Pieter? Als je dit je naam al is en die verklaring ook.
Ja, dat is afhankelijk van procedures. In principe hebben mensen die grondwettelijke vrijheid om scholen dus op te richten, mits ze voldoende handtekeningen vanuit ouders hebben, procedures zijn doorlopen, zich committeren aan een inspectiekader, et cetera. Mm-hmm. Daarbij geldt wel dat ik alle leerlingen, dus ook in Den Haag, het ontzettend gun om met een open vizier zich te ontwikkelen en groot te worden. En de vraag is wel, zeker met zo'n privéschool, waar dus al natuurlijk een bepaalde klasse op zit, maar straks ook echt met een heel duidelijk ideologisch kader, of die openheid voldoende wordt gewaarborgd.
Goed, we gaan kijken wat de trending is op de socials. Nou, bovenaan de lijstjes de afgelopen 2 uur. Hashtag WhatsApp, hashtag WhatsApp down, hashtag WhatsApp storing. De laatste berichten zijn geloof ik dat die storing min of meer verholpen is. Ik kreeg alweer een berichtje binnen net, maar ik weet niet of het al helemaal stabiel is, maar dat lijkt weer de goede kant op te gaan, gelukkig. Ook trending de afgelopen 48 uur, hashtag FVD. En ook aanverwante hashtags, hashtag Merel Ek, Rioolratten, Baudet, allemaal trending. Terug van weg geweest zijn de hashtags over de nieuwe ronde coronavaccinaties. Ik geloof dat iedereen geboren voor 2000 inmiddels een afspraak mag maken, als je dat wil voor zo'n herhaalprik. Maar dan zal je zien dat het op sociale media weer over gifprikken gaat en dat soort teksten. Wel leuk is dat hashtag zonsverduistering trending is. Die is namelijk nu gaande. Als je naar buiten kijkt, en dan vooral omhoog, want daar kan je dat zien, is daar een gedeeltelijke zonsverduistering aan het plaatsvinden. Die begon om 11:08. Dus dat was aan het begin van onze uitzending. En zometeen om 11:55 tijdens zaken doen bereikt hij zijn hoogtepunt. En dan is bijna een kwart van de zon verduisterd, 22%. En omdat wij hier in de studio staan en tegen een of ander grijs systeemplafonnetje aankijken, hebben we onze stagiair Jeroen Langeveld naar buiten gestuurd. Hallo Jeroen.
Hi Ivan.
Met papier en karton, want dat is zo'n trucje geloof ik, hè? Dat je een gat in karton maakt en dan moet je dat op een papiertje laten schijnen en dan zie je iets gebeuren of zo.
Ja, ja, klopt. Dat is wel de bedoeling. Nou is het alleen, het is dus gewoon bewolkt. Dus je ziet het niet met het papiertje en het karton. Dat werkt niet. Alleen, als je heel goed door de wolken heen kijkt, zie je wel de zon en daar waar de maan dan een heel klein stukje voor staat. Dus ja, je ziet het wel. En je kan eigenlijk nu er zelfs bijna helemaal recht naar kijken.
Oké, maar vertel je mij nu dat jij zonder bescherming vol in de zon aan het kijken bent? Want dat weet je.
Maar kijk, je ziet de zon dus niet vol. Dat is dus het hele probleem. Want anders werkt dat plaatje. Maar het plaatje werkt niet.
Oh. Oké, maar je moet toch zo'n brilletje opdoen? Of desnoods door zo'n fotorolletje kijken, wat ook al niet ideaal is. Maar jij stelt gewoon je ogen ter beschikking voor je stage eigenlijk.
Daar lijkt het wel op. Maar ja, zeker gebruik gewoon, als je zeker volle zon ziet, gebruik dan zeker zo'n brilletje. Ja. Dan kan je er heel erg mooi van genieten.
Ja, maar ligt het nou aan jou dat het niet werkt met dat karton? Of is het gewoon een rare methode?
Ik denk dat je echt volle zon nodig hebt. Oh ja. En dat je het dan wel goed kan zien. Maar ik beschik niet over de volle zon helaas. Nee. Ik beschik eerder zelfs over regen.
Oh ja. Nee, dat helpt ook niet. Oké, nou blijf nog even 10 minuten daar staan. Dan kom ik zo ook even kijken. Misschien dat we het alsnog aan elkaar weten te lijmen en werkt het alsnog. Pieter, jij wil het ook nog even over de zonsverduistering hebben, geloof ik.
Een beetje jammer dat het niet te zien is. Ja. Maar ik dacht zeker voor alle BNR-luisteraars geldt dat zij dagelijks geconfronteerd worden met allerlei ophef over Forum voor Democratie, allerlei informatiechaos vanuit social media, het drukke, gehaaste leven. Mm-hmm. En ik denk dat we in dat alledaagse leven en in de gejaagdheid daarvan wel eens vergeten dat er meer is dan het drukke ik gevangen in een wereld van haast en ophef. En dat meer krijgt eigenlijk pas een beetje gestalte als we het groter geheel ervaren. Mm-hmm. De nietigheid van ons bestaan. In de zin van, wanneer is nou echt de laatste keer dat je gerealiseerd hebt dat we hier op een soort blauwe knikker in een heel groot heelal aan het rondzweven zijn. Door al die ruis van alle dagen krijg je dat gewoon minder mee. En ik denk op het moment dat je, en zeker met zo'n zonsverduistering, wat even weer laat zien wat een machtigheid er is buiten deze blauwe knikker, buiten onze aardkloof. Dat je dus weer realiseert dat er meer is dan het gesprek tussen jou en mij nu. En dat er ook toe leidt dat we andere keuzes gaan maken. Dus dat we met veel meer genegenheid bijvoorbeeld omgaan met de bescherming van al het leven op aarde. Mm-hmm. Dus ik zou eigenlijk alle BNR-luisteraars willen oproepen. Straks, over een paar minuten, is het toppunt van de zonsverduistering bereikt. Ga even 2 minuutjes van je pauze daarvoor gebruiken. Even je auto stilzetten om even in alle rust
niet
en ruimte...
Niet op de vluchtstrook, gewoon op
niet
een parkeerplaats.
Niet op de vluchtstrook, op een parkeerplaats. Ja. Te genieten van alles wat nog zoveel meer is dan de ophef over Gideon van Meijer om de dag.
Jeroen, ik heb nog een tip voor je.
Vertel.
Kom naar binnen, kijk op YouTube, zijn streams, kan je het heel goed opzien. Dat lijkt me veel beter. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag in BNR Breekt. Pieter Lossie, adviseur bij de VO-raad. En Tarim Ramzan, verslaggever van het Parool. En jaren, ga je het vieren?
Al gedaan.
Oh, was het leuk?
Heel leuk.
Heel goed.
Nog een beetje brak.
Oh, dat verklaart het. Hey, dank en graag tot de volgende keer. Zometeen dus Thomas van Zijl met Zaken doen. En ik ga snel naar buiten om te kijken of dat nou nog lukt met dat karton en dergelijke. Of dat dat gewoon een soort fabeltje is waar we al jaren in trappen. Dat zou ook zomaar kunnen. Oké, tot morgen. Dag.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.